Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Een krant. Oh, wie zou dat nou zijn, dacht ik. Maar goed, ik was toen mijn zwemboek aan het inpakken ondertussen.
Dit is de politieke podcast van De Telegraaf.
Zeg, zo'n plaatje voor je van de woestijn bij zo'n stofbal. Zeg maar zo.
Afhameren met Wouter de Winter en Pim CD.
Hé, Wouter.
Waar beginnen we nu?
Ja, we beginnen gewoon. Ja, we waren nog even met de chit-chat bezig. Je had het over een...
De vakantiefoto's aan het bekijken. Hoe was je vakantie?
Ja, nou, we hebben elkaar natuurlijk wel al gesproken daarover. Ja. Dus laten we daar de beste luisteraars van het land niet
die
mee vermoeien.
Allemaal weten waar je op vakantie was, Pim.
Italië en Oostenrijk.
Oh, ja. Leuk.
Wil jij er nog iets over kwijt?
Ik was in de Verenigde Staten. Ja, het was een groot succes weer.
Uiteraard. Ja. Maar goed, we zijn er dan even uit. Ja, de podcast die we voor de vakantie hebben opgenomen, voor het reces. Ja, daar ben ik nog steeds, bij wijze van spreken, mee bezig in mijn hoofd. Want dat was wat natuurlijk, hè. Ja.
En dat was ook heel goed beluisterd, kreeg ik door. Dat is ook logisch, hè. Want als er echt hele heftige dingen gebeuren, dan wil je natuurlijk alle ins en outs weten. En nou ja, die vakantie, ja, we moesten ook echt even eruit, mensen. Want ik was ook wel echt kapot naar die... Ja, ik zou eigenlijk op die vrijdag op vakantie gaan. Toen viel het kabinet. Dus we hebben toch echt 4 dagen in het weekend ook doorgewerkt. Maar je merkt aan jezelf dat je ook minder scherp wordt. Dat je dingen ziet gebeuren waar je dan dacht van... Oh, dan moet ik die nog even over aanschieten. En dan kom je op vakantie ineens erachter terwijl je aan het zwembad ligt. Oh, heb diegene helemaal niet meer teruggebeld. Ik zie, goed dat er een vakantie is. Want anders maak je fouten. Maar we hebben weer veel gehoord de afgelopen
week. Nou, want in de afgelopen week is er zoveel gebeurd, Wouter, dat er ook al berichten kwamen op Twitter van wanneer beginnen jullie weer? Nou, bij deze natuurlijk. Ja, deze week was al waanzinnig natuurlijk. Met Omtzigt, die nieuw sociaal contract is begonnen.
Ja.
Ik ben nog naar Enschede getogen om hem daar te interviewen. Ik heb de man 15 minuten laten vertellen over zijn programma. Werd wel gewaardeerd, zag ik ook op YouTube voorbij komen in de reacties. Toch interessant om te kijken waar hij nou voor staat.
Mediaforum ging er vrijdag ook nog even over.
Echt waar?
Ja, had iemand uit Brabant die dat gast was, die vertelde daarover dat hij jouw interview had gezien.
Oh, wat goed.
Ja,
tenminste, ik hoop dat het dan positief was.
Ja, zeker. We zitten natuurlijk allemaal, de hele media, wij ook natuurlijk net te denken van nieuwe verkiezingen, nieuwe tijd, nieuwe mensen. Moet je het dan anders gaan aanpakken dan je al eerder deed? Omtzigt zegt in dat gesprek met jou ook dat hij hoopt dat er ook wat één-op-één confrontaties zijn waar je echt de diepte in kan gaan. In plaats van op een knop drukken met een stelling en 30 seconden je riedeltje afsteken. En dat vind ik wel interessant. Iedereen denkt er een beetje over na van hoe kan dat nou straks nieuwer en beter en inhoudelijker.
Dat wordt dan allemaal vervolgd. Maar ja, dat was niet het enige natuurlijk. Want we hebben nu ook Hoekstra gehad. Die natuurlijk de positie van Timmermans over gaat nemen.
Ja.
Zullen we daar maar eens even mee beginnen? Want dat is natuurlijk het nieuws wat het meest vers is.
Nou ja, ik moet er wel bij zeggen dat het inderdaad nog heel vers is. We nemen dit op vrijdagochtend om even over 11. En het is natuurlijk gisteren in de loop eind van de middag werd het een beetje duidelijk dat het die kant op ging. Maar het is me nog niet gelukt om iedereen die er iets over kan weten te spreken te krijgen vanwege het korte tijdsbestek. Maar het is toch een verrassing, omdat we er wel van uitgingen dat het richting D66 en Sigrid Kaag ook aan het opschuiven was. Sigrid Kaag natuurlijk wel eerste vicepremier, ervaren op het internationale toneel. Ook misschien wel wat meer met klimaat dan Bob Hoekstra heeft. Dus nou ja, dat was wel een beetje de verwachting. En als dat dan niet zou lukken, dan werd ook wel over Esther de Lange gesproken. De CDA-politica die ook heel erg met klimaat bezig is, maar ook al heel lang in Europa. Is geloof ik de vicevoorzitter van de Europese fractie. Dus dat is allemaal lag meer voor de hand. Maar het beeld wat ik nu een beetje krijg is dat we niet moeten onderschatten dat dit een beslissing is die niet alleen in Den Haag wordt genomen. Maar dat daar een heel duidelijk wisselwerking ook is met Brussel, met de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, die overigens van dezelfde partij is als Wopke Hoekstra. En je weet misschien, dat weet Alexander Bakker, onze collega uit Brussel, die schrijft er natuurlijk wekelijks over. Maar de spanningen die er altijd zitten, tussen de Christen-Democraten en de Sociaaldemocraten in Brussel. En ook als het gaat om klimaatbeleid en toch de wat andere koersen, voorzichtige koers die de Europese Christen-Democraten Democraten willen varen op ook klimaatbeleid. Daar ook regelmatig ook de kont tegen de krib hebben gegooid de afgelopen tijd. En in het kader van nieuwe verkiezingen die eraan komen, dat misschien alleen maar meer zullen doen dan minder. En dat betekent dat ook het vergeven van het eurocommissariaat natuurlijk in principe een Nederlandse aangelegenheid is. Maar als het gaat om het verdelen van posten en de meest kansrijke ontvangst ook in de commissie en in het Europees parlement, dat het ook een grote rol speelt van welke politieke kleur degene is. En weet je, Hoekstra is senator geweest, minister van Financiën, minister van Buitenlandse Zaken, vicepremier, partijleider. Je kan moeilijk zeggen dat je de tuinman die kant op stuurt. Maar ja, ik snap ook wel weer dat mensen zeggen, goh, wat heeft hij nou eigenlijk met klimaat? Maar ja, dat is iets wat hij zal moeten laten zien, ook in de hoorzitting. En dat zal ongetwijfeld ook een gepolitiseerde hoorzitting worden, denk ik. Daar.
Ja, maar het is best wel voor Hoekstra dan een opvallende stap ergens. Want het is natuurlijk voor een bepaalde periode. Hè? Als er daar nieuwe verkiezingen komen, dan is het ook nog ongewis wat er gaat gebeuren. En dan inderdaad dat klimaatprofiel en dan het ministerschap van Buitenlandse Zaken nu laten gaan. Je had misschien ook kunnen zeggen van joh, ik sta daar niet open voor. Waarom zou hij dit zo graag willen?
Ja, nou, de tijd in Den Haag leek wel eindig. Hij heeft misschien ook wel een beetje genoeg van Den Haag gekregen na al die jaren. En zeker ook minister van Financiën en minister van Buitenlandse Zaken waren ook, toen hij nog niet partijleider was, ging hij er ook, heeft hij me wel eens verteld, vanuit dat hij ook niet meer nog een keer zou terugkomen. Want Hugo de Jonge zou toch zijn nieuwe team vormgeven. CDA stond het natuurlijk niet zo goed voor. Dus het zou best kunnen zijn dat hij dan zou afvallen. Zoals meerdere mensen zijn afgevallen bij het CDA met de overstap van Rutte 3 naar Rutte 4. Dus dat hij toen zijn partij een klemmend beroep op hem deed om alsnog de partij te gaan leiden, is dat ministerschap dus verlengd. En heeft hij dus voor gekozen om minister van Buitenlandse Zaken te worden. Nou, daar is ook een heleboel gezegd en zeker niet gezwegen over of die keuze verstandig was. Maar dat hij wel ongeveer in Den Haag wel aan het einde zat van ook wat hij zelf had ingeschat, dat mogen duidelijk zijn. Hij vond het heel leuk om minister van Buitenlandse Zaken te zijn. Op het internationale toneel kent hij ook veel mensen. Dus dat zal ook in het Brusselse denk ik ook zeker helpen. Maar het is inderdaad, de portefeuille is niet per se eentje die je onmiddellijk bij hem zou verwachten. Het is natuurlijk wel het laatste jaar van de Europese Commissie. Er komt natuurlijk een nieuwe Europese Commissie na de volgende Europese verkiezingen. En de vraag is natuurlijk, blijft hij langer dan een jaar? Ik hoorde de afgelopen weken dat men ervan uitging dat deze plek echt tijdelijk was. Dus echt maar voor een jaar. En dat daarna het nieuwe kabinet een nieuwe persoon naar voren kan schuiven. Zeker ook in acht nemend wie er dan in het kabinet zit. Ja. Maar dat weten we natuurlijk. En dat is echt moeilijker nu te voorspellen dan ooit eigenlijk. Het is best zo dat als het CDA weer mee gaat doen, dat Hoekstra kan blijven in Brussel. Het kan ook zijn dat er een portefeuille komt die bijvoorbeeld met financieel beleid of misschien buitenland, wat hij natuurlijk ook jaren ervaringen heeft inmiddels, vrijkomt ter zijnde tijd. En dat Nederland in het kwartetspel zegt, ja, we hebben wel een oud vicepremier die daar nu al zit en die dat misschien wel kan doen. Dus, maar goed, Rutte zei er gisteren over, donderdag, dat hij niet over zijn eigen politieke graf kan regeren. Maar ja, we weten ook niet hoe lang het duurt voordat er een nieuw kabinet zit. Dus het kan elkaar ook allemaal weer gaan kruisen. Maar vooralsnog is het voor een jaar en dan zien we verder.
Ja, in ieder geval een ervaring voor hem weer op het Europese toneel. Zure druiven vanuit D66. Ik zag jou iets reactie geven op een tweet. Was dat van Sofie In het Veld? Ik wil het even opzoeken.
Die is natuurlijk geen D66 meer. Hè? Die is daar natuurlijk ook uitgebronjourd of zelf opgestapt. Op een gegeven moment kan je het ook niet meer bijhouden met met al die innuendo's daar in die club. Maar die begon heel innuendo's. Erg duidelijk. Ja, hij is nog helemaal niet de eurocommissaris, want er komt ook nog een hoorzitting en het Europees parlement. Ik dacht, van jou hadden we eigenlijk al afscheid genomen. Maar kijk eens, the last roll of the dice. Je ziet het vaker deze dagen. Ook Vera Bergkamp, die zichzelf bij de koning heeft uitgenodigd om verslag te doen van debat over de val van het kabinet, had koning niet om gevraagd. Ze heeft zich gewoon zelf uitgenodigd. Heel bijzonder allemaal. Maar ja, die wist natuurlijk ook al dat haar tijd eindig was. En die dacht, misschien kan ik toch even langskomen voor de
staatsklimaat. Wacht even, sorry. Leg dat nou nog even uit. Want zij heeft zichzelf aangeboden bij de koning. Ja. Dat is nieuw voor mij. Hoe...
Ja, nee, dat was in de zomervakantie was net gestart. Ja. Het kabinet was gevallen. En toen kwam er op een gegeven moment een communiqué dat Zijne Majesteit de Koning haar had ontvangen op het paleis op haar verzoek. Oh. Dat stond ook echt bij, hè? Zo stout zijn ze dan wel bij die RVD. Dat ze dan stiekem bij zijn. Op haar verzoek. Ja, dus heb ik even nagebeld. En ja, ze had gemeend dat het belangrijk was dat het staatshoofd geïnformeerd zou worden. En toen heeft ze zichzelf het paleis uitgenodigd.
Nou ja, in principe is het ook wel fijn als het staatshoofd op de hoogte wordt gesteld.
Zeker, maar ook het staatshoofd heeft ook daar misschien wel mensen voor. En kijkt zelf tv. En het is, er zijn ook mensen die dan... Als zij denken, het is belangrijk nu dat de koning geïnformeerd wordt... of dat hoort er nou eenmaal bij, of protocolair, is dat fatsoenlijk, dan gebeurt dat. Hè? Maar dit was, merkte ik in mijn contacten, wel echt een initiatief van de voorzitter van de Tweede Kamer.
Ah, je maakt zo... Ja, sorry, wou je er nog...
Ja, nee, dus dat vond ik... Of gaan we nu al over haar afscheid praten?
Ja, ik wou zeggen, je maakt zo'n mooi bruggetje, maar misschien wil je er nog iets over zeggen.
Ja, met Sophie in het veld.
Ik sta helemaal te springen, Wouter.
Daar zijn we wel over uitgepraat natuurlijk. Maar ik heb me sowieso erg zitten verbazen over wat nu een beetje de trend is deze zomer. Je eigen afscheidsbrief schrijven. Eigenlijk je eigen politieke lijkreden schrijven. Waarin je al je zegeningen die je voor het land hebt betekend nog eens memoreert aan het dankbare volk. Terwijl heel vaak iedereen zich afvroeg van... Wie is dat? Er gaat weer een of andere backbencher weg. Met die zegt, oh, ik heb heel erg lang nagedacht. Met mijn gezin overlegd. Met een anderhalf jaar bedacht dat ik toch maar stop. Dat je denkt, nou.
Drama queen.
Lucille Werner ook gestopt.
Ja. Nou ja, is natuurlijk ook nooit echt uit de verf gekomen. Liane Den Haan natuurlijk in de eentje in die kamer. Niedeveur Gundogan. Dat je denkt, een klassiek geval van zelfoverschatting. Allemaal mensen die zich onmisbaar waanden voor standspolitiek. En nu met veel aplomb hun afscheid bekendmaken. Maar ook dus die afscheidsbrief van Vera Bergkamp. En waar ze dus vertelt over hoe ze al die jaren Kamerlid en wat de voorrecht is, wat ze bereikt heeft. Nu moet ik wel zeggen, ze was helemaal geen slecht Kamerlid of zo. Nee. Dat deed ze prima voor haar. De portefeuille die ze had, een beetje in de zorghoek, ging dat goed. Kreeg ze ook lof over van vriend en vijand. Dus ze was ook niet iemand die gehaat werd of zo. Maar ze heeft zichzelf verkeerd ingeschat dat ze dacht dat ze ook een goede voorzitter van de Tweede Kamer kon zijn. Want ze ontbeerde daar het gezag toe. En het bijzondere daarvan dus, nog even aan die brieven ook terug te komen, was dat je dus dan ziet dat Sjoerd Sjoerdsma natuurlijk ook zijn afscheid bekendgemaakt. Nou, de enige mensen die daar huilie over deden van wat erg, waren mensen uit de D66-fractie. Want voor de rest, zeg, zo'n plaatje voor je van de woestijn, waar zo'n stofbal, zeg maar zo...
Nee, Wouter.
Nee, maar dat was het echt. Want die man was helemaal niet geliefd. En ook niet bij zijn collega's.
Was toch ook wel een scherp Kamerlid op buitenlandse zaken?
Ja, zeker. Maar we hebben de drankrollen natuurlijk ook gehad. En zijn positie of zijn gedrag heeft toch vaak ook mensen tegen de borst gestuit. En ik zag een tweet toe van Caroline van der Plas voorbij komen. Ik zal eerlijk zijn, zegt Caroline dus in die tweet. Hè. Ik zal Sjoerd als Kamerlid totaal niet missen. Had niks met hem als Kamerlid en niks met zijn vingerwijzende moral high horse politiek. Als persoon wens ik hem en zijn gezin het allerbeste en veel geluk in de verdere toekomst. Ja. Nou, dat is wel een burn, dat geloof ik, van heb ik jou daar. Maar er was dus ook weer, Caroline liet zich ook weer niet opbetuigen toen Vera Bergkamp dus die brief had gestuurd. Want toen had ze... Maar iedereen dus, niet iedereen, maar inderdaad heel veel lof uit D66-hoek. Een paar mensen van GroenLinks, zag Corinne Ellemeter, nog een backbencher van GroenLinks, die zich lovend over haar hadden uitgelaten. En dan vooral ook wel over de periode dat ze Kamerlid was en niet zozeer als voorzitter. En Caroline van der Plas, die rijdt eroverheen. En die zegt, onvermijdelijk besluit, Vera. Ja. Veel succes in je verdere werkzaam en persoonlijke leven. En dan nog wat aardige dingen over hoe ze op zich wel prima contact hadden. Maar een onvermijdelijk besluit. En dat is het natuurlijk ook wel. Want iedereen zag dat voorzitterschap gewoon niet... Dat ze daar niet meer de handen van op elkaar kregen in de Kamer. Hè? En dat je dus ook merkte dat ook zelfs de VVD... die uiteindelijk aan de overwinning heeft geholpen. Hè? Dat Rutte destijds met Kaag een telefoontje had. Kaag zei, wij willen wel... Vera Bergkamp naar voren schuiven. En Rutte dacht, dit is gratis steun. Want we willen toch van Khadija Ariep af. Dus dit is een mooie investering in een nieuwe coalitie. Als de VVD de D66-kandidaat steunt. Dus zo is dat destijds gegaan. Maar daar hebben ze bij de VVD heel veel spijt van gehad. Toen ze zagen hoe op een gegeven moment zelfs het kabinet wegliep uit de vergaderzaal van de Tweede Kamer. Dat is toch eigenlijk echt een dieptepunt geweest van de afgelopen 20 jaar. Hè? Dat een kabinet zelf besluit, terwijl ze te gast zijn in de Kamer. Dus het parlement letterlijk de rug toekeren en wegloopt. afgelopen. Ja, omdat er een Kamerlid is wat idiote dingen roept. Ja. Namelijk Thierry Baudet. Maar dat de voorzitter niet bij machten is. En ook niet de rest van de fractievoorzitters. Om dan de orde te bewaken. Of hun peer, hè, hun ambtsgenoten. Om het maar even in Baudet-taal te zeggen. Weten te corrigeren. De mond weten te snoeren op een beschaafde manier. Of hem van repliek te dienen. Hmm. En dat ministers en staatssecretaris. En het ging dan vooral over een uithanden Sigrid Kaag. En ja. Verdachtmaking aan haar adres.
Spionnen. In Oxford geloof ik. Of
ja,
was.
Van dit pik ik niet meer. En nu is het genoeg geweest. En dat was echt een dieptepunt. En daar heeft een heleboel Kamerleden zijn er ook boos over geworden later tegen Bergkamp. Maar ja, je hebt natuurlijk ook nog de kwestie met Ariep. Hè? Ariep natuurlijk begin augustus bij zomergasten gezegd. Ik acht haar nog steeds verantwoordelijk. En ik weet nog steeds niet wat mij wordt aangerekend. Wie er heeft geklaagd. Dus ik heb een advocaat in de arm genomen. En Vera Bergkamp in haar afscheid nu van donderdag zegt, ik heb al eind juli al het partijbestuur laten weten. Waarom je dat dan nu pas bekend maakt, is natuurlijk een tweede. Dat vraag je dan af. Maar zij claimt, ook door dit zo nadrukkelijk te vermelden, dat zij haar besluit niet heeft laten beïnvloeden door Eva Khadija Ariep, die nog een keer met de vingers naar haar wees. Maar de werkelijkheid is gewoon dat het voorzitterschap gewoon niet bij haar paste. Dat ze onvoldoende gezag had. Want als je anderhalf jaar voorzitter bent en je hebt het goed gedaan, je partij zet je echt in de top 5. Want je bent een stemmenkanon in principe. Want je voorzitter is bekend en kan stemmen binnenhalen ook voor een partij. Dus je kostje is echt wel gekocht. En anderhalf jaar is wel heel kort om voorzitter te zijn. Dus die heeft gewoon de eer aan zichzelf gehouden, gezien dat het niet meer ging. Dat zag je niet terug in die afscheidsbrief. Daar was het een grote, het is allemaal eervol geweest en ik heb zoveel bereikt. Maar goed, dat zie je in deze tijd vaker gebeuren. En ik hoorde ook tijdens mijn vakantie veel mensen ook die mij er dan een beetje op aanspreken, omdat je dan in Den Haag werkt. Van god, het is wel een leegloop daar, hè? Veel mensen vertrekken. En dat is inderdaad wel het geval. Maar het is niet ongebruikelijk dat mensen vertrekken na 10 jaar Kamerlidmaatschap. Nee. Dat gebeurt wel vaker. Alleen nu valt op omdat het zoveel bekende, prominente Kamerleden ook zijn. Of het nou een ex-quizmaster is bij het CDA, Lucille Werner, of heet je dan quizmeesteres? Dat weet ik eigenlijk niet.
Nou, dat klinkt heel anders.
Dat zie ik haar ook wel zijn. Ja, of de hele top van de coalitie natuurlijk, van de VVD, CDA en D66 die vertrekken.
Weet je nog dat debat met Gideon van Meijeren en Gundogan, dat geloof ik van Meijeren complotmarmot werd genoemd, en dat Gideon van Meijeren ongeveer op de positie van Bergkamp stond en met haar het gesprek aanging. Ja, ja. Het was één grote rotzooi was dat toen. Ja. Dat liep echt helemaal uit de hand.
Ik denk uiteindelijk was ze toch gewoon te lief voor het.
Een hele aimabele vrouw is het.
Het is een hele vriendelijke vrouw, maar die zich onvoldoende realiseert dat. Kijk, het was natuurlijk ook niet makkelijk, hè, met 20, 21 fracties of zo inmiddels nu.
Simons erbij ook nog natuurlijk, die ook vertrekt.
Ja, maar het is heel moeilijk om dan het goed te doen. En er zal altijd kritiek zijn. Maar goed, ze had een valse start vanwege die benoeming en het handje klap tussen Rutte en Kaag destijds, maar ook toch onvoldoende in staat om met natuurlijk gezag te zeggen. En ik weet je, ze had natuurlijk heel duidelijk ook toen met dat kabinet kunnen zeggen en Baudet. Ze had Baudet het woord kunnen ontnemen en zeggen, meneer Baudet, spijpen, maar ik ga je. Dan krijg je wel de drek van de FVD-achterban, maar dan laat je wel zien dat je autonoom bent en soeverein en zelf de beslissingen neemt. En het feit dat het kabinet opstapte en dat iedereen daar in de wandelgangen tegen haar tekeer over ging op het moment dat was gebeurd. Ja, dat zegt ook wel iets over haar positie. Ja. Dat mensen gewoon haar niet echt respecteerden, omdat ze er gewoon niet goed genoeg
vonden. Je voelt het denk ik als je in de kamer zit en de voorzitter heeft een kwinkslag of is scherp of grappig. Of dan krijg je ook een soort van onderlinge fijne verhouding. Hè? Dat heb je natuurlijk met Ariep wel heel erg gehad. Nou, als Bosma er komt, dan heb je dat ook. Van Menen misschien ook wel, hè? Die dan waarneemt.
Ja, die durfde af en toe ook dingen, beslissingen te nemen waarvan ze overigens niet altijd per se de juiste beslissingen waren. Nee. Maar er werd in ieder geval duidelijk dat er iemand zat die dacht, oké, het is nu aan mij toevertrouwd en ik doe het op mijn manier en ik doe het in zijn ogen dan streng en rechtvaardig. Bosma doet het met een heleboel humor. Ja. Die sart ook een beetje mensen. Maar ook zonder aanziens des partijs. Hè. Terwijl de reden waarom hij dus niet, is trouwens niet qua naamvallen geloof ik helemaal correct wat ik zei.
Het is
maar
je goed, vergeven.
Ja, maar hij wordt erop afgerekend dat hij van de PVV is. En daarom zal hij geen voorzitter worden. Terwijl de manier waarop hij omging met mensen en ook met zijn eigen, heb ik ook een beetje ruzie met Dion Gauws wel eens gemaakt. En
hij schoont ook niet om Baudet ook de mond te snoeren.
Ook dat, dus dan zie je. Dus hij doet dat eigenlijk best onafhankelijk.
Ja.
Je ziet zelden echt dat er is, geloof ik, één keer, maar dat was nog toen we nog in de oude zaal zaten, dat hij een PVV'er vrij baan liep en dat een heleboel mensen daar boos over waren. Die zeiden, nou, ik hoor niks geks en vrijheid van meningsuiting. Maar over het algemeen doet hij het, vind ik, onafhankelijk en goed. Terwijl de reden waarom hij het niet mag worden van een heleboel fracties is dat hij van de PVV is.
Ja.
En daardoor dus ons land niet zou mogen vertegenwoordigen.
Ja.
Maar goed, nog even terug naar Bergkamp. Voorzitterschap houdt meerdere dingen in. Hè? Ook de interne aansturing van de Kamerorganisatie. Nou, dat hele onderzoek naar Ariep, dat is natuurlijk eigenlijk een heel aparte podcast waard langzamerhand. Maar als het ging om je core business, want dat vind ik echt. Hè? Je kan de organisatie aansturen, je kan symbool zijn. Hè? Kransen leggen, linten doorknippen, achter de koningin en de koning aanlopen.
Zelensky ontvangen.
Ja, dat kan allemaal. Maar uiteindelijk is je core business is op die voorzittersstoel in het parlementsgebouw met die hamer, ja, toch debatten in goede banen. Ja. En als je dat niet kan en de rest wel, dan ben je toch niet geschikt, want core business is dat.
Het is wel een mooie baan eigenlijk, hè?
Zou je het ambiëren?
Nou, ik zit te denken aan Anoushka van Miltenburg. Dat was natuurlijk ook niet echt een succes.
Nee, maar dat was ook eigenlijk, ik vind het heel vaak ook vergelijkbaar. Ook iemand waarvan men had bedacht, ja, daar moeten we ook nog wat mee. Hè? Dat was toen, als ik het goed heb, was het Rutte 2 toen. Toen werden de kabinetsposten verdeeld. Anoushka van Miltenburg was vice-fractievoorzitter geweest uit mijn hoofd. En die kwam niet in het kabinet, want daar had men bedacht, die moest maar voorzitter worden.
Ja.
Waarmee gewoon de baantjes werden verdeeld. En nou, dat was wel een persoonlijkheid, maar ook een beetje een chaot.
Ja.
En een beetje hysterisch. Is af en toe, zagen we ook.
Emotioneel.
Emotioneel de vergaderzaal verliet omdat de integriteit werd aangetast. En ik hoop nu dat de Kamer iemand gaat uitzoeken die natuurlijk gezag bezit. En die niet is omdat mensen dachten, oh ja, wij zijn nu aan de beurt of zo. Want dat is ook wel eens een motivatie geweest de afgelopen tijd.
Maar denk eens helemaal out of the box, hè? Want je hebt natuurlijk de geëikte naam die voorbij komen van der Staaij. Heeft natuurlijk vaak over gehad, maar die heeft natuurlijk een kleine fractie. Dus heeft in het verleden al aangegeven dat hij dat allemaal niet bij kan
hebben. Misschien gaat hij wel weg ook, maar dat is ook nog niet helemaal duidelijk.
Als we helemaal, het moet allemaal nog verdeeld worden, kunnen er allemaal weinig over zeggen. Maar denk je van, nou, daar zit een Kamerlid, die is wat ervaren, wat meer senior. Dat zou toch wel fantastisch zijn als die dat, die haan. Maar
nou, fantastisch. Ik denk wel dat iemand het ambieert. Maar het zal erg afhangen van de verkiezingsuitslag.
Want dat kun je nog niet zeggen.
Nee, omdat. Ja, nou ja, nee, dat. Ik ga dat nog niet doen. Maar ik weet, denk iemand uit het linkse blok die het wel ambieert.
Oh.
En die al een tijdje ook wel zich een beetje zo wil gedragen. Maar het zal heel erg afhangen van of bijvoorbeeld als het linkse blok de grootste wordt, is het niet voor de hand liggend in deze samenstelling, in deze politieke tijd, dat diegene dan ook op de voorzittersplek terechtkomt.
Want als je echt een goede voorzitter hebt, dan ben je ook meteen van dat gedoe af met het politiek heeft het alleen maar over zichzelf en dat soort dingen. Dan kun je natuurlijk echt een beetje verfrissen. Maar goed.
Ja, nou, iedere voorzitter bepaalt zelf, hè, waar hij of zij zich op wil laten gelden.
Ja.
Frans Wijsgras was iemand die ook heel vaak wel bereid was om te zeggen wat hij vond van zaken. Ook over het aanzien van de Kamer en zo en dat soort dingen. Nou, Gerdy Verbeet, die was uit zichzelf, had hij voldoende gezag. Gerdys Ariep heeft het ook op moeten bouwen. Iedereen doet het een beetje op zijn manier. Het is niet zo als je echt een mening en een persoonlijkheid hebt, dat je daarmee ook alles voor je gewonnen hebt, maar het helpt wel. Want mensen willen kijken toch naar de politiek. En die vinden het ook wel fijn als de voorzitter op een gegeven moment zegt, wat is het hier voor kleuterklas? Gaat u zitten? Ik weet nog hoe Gerdy Verbeet zegt, nou nee. Meneer Brinkman, gaat u zitten. Nou, en dat, dan dacht ik, de schoolmeester wordt boos. Ga maar zitten, Brinkman.
Uitstekend.
Dus, ja.
Ja, er zijn weer allerlei bruggetjes die we kunnen slaan. Maar je had het net al even over die linkse samenwerking. Ja, dan moeten we toch, Omtzigt komt aan bod. Maar dan moeten we toch eerst even over Frans Timmermans praten. Want hij is natuurlijk met een overweldigende meerderheid gekozen tot lijsttrekker van PvdA GroenLinks. En deze week sprak hij zijn achterban toe.
Fijn dat jullie allemaal zo mooi gestemd hebben. Ik ben er heel erg trots op de uitslag. Weer niet goed voor dat enorme ego van mij, maar het geeft wel een enorm mandaat om te doen wat we moeten doen in de komende maanden. En dat is toch echt dit land weer op de rails zetten.
Kijk, ik heb het natuurlijk vanaf mijn vakantieadres met spanning gevolgd hoe onverwacht de troonsbestijging van Frans Timmermans was. Hè. Want ik geloof dat hij het nog tegen jou riep toen jij hem achterna zat, ook in de kamer.
Toen hij van de plas
niet aan de orde dat hij terugkwam, terwijl we weten dat hij al maanden bezig was met de voorbereiding en dat ook aan vertrouwelingen ook wel doorschemeren, liet blijken. Dus het is wel een man van theater. En dat zag je ook wel bij die presentatie afgelopen week, waarin je hem met wat kwinkslagen en over zijn ego.
Ja.
En dat is dan wel goed. Hè? En ik moet je wel zeggen, Inhoud, daar komen we nog over te spreken, denk ik. Want daar weten we niet zoveel van. Laten we wel wezen. We weten nog niet wat nou precies de koers wordt van de gezamenlijke fractie. Maar als het gaat om presentatie en persoonlijkheid, waar in deze tijd toch wel erg naar verlangd wordt. Mensen die toch een beetje een eigen willetje hebben en laten zien van dit is wat ik ongeveer ben en take it or leave it.
Ja,
dan staat er wel iemand. Het is natuurlijk een ervaren politicus, hè, die ook al jaren in de Kamer heeft gezeten, in de PvdA-fractie heeft meegedraaid, in het kabinet heeft meegedraaid, nu natuurlijk de afgelopen jaren in Brussel en echt wel wat kan. Of hij die talenten aanzet om de juiste koers te varen is een tweede. En waar je al de eerste uitglijder natuurlijk zag is rond dat wachtgeld. He, waar je dan wel recht op kan hebben. Maar je gaat zelf weg. Je hebt een mooie baan in Brussel. Die heeft het kabinet met veel pijn en moeite voor je ook uitonderhandeld. Zelf natuurlijk ook wel wat voor gedaan. Want de man heeft voor de Sociaaldemocraten als speechend kandidaat het destijds natuurlijk ook goed gedaan. Maar goed, eerste vicevoorzitter. Je verdient, ik geloof uit mijn hoofd, 3 ton per jaar of zo.
Mm.
Nou, dat jaartje of 9. Dan 3 maanden niet kunnen overbruggen op het moment dat je zelf zegt dat je weg wil en premier wil worden. Ja, ik vond het wat moeilijk te geloven.
Hij heeft er recht op, natuurlijk.
Ja, hij heeft er recht op. Maar goed, brievenbusfirma's mogen hier ook allemaal zijn in Nederland. Want dat is ook allemaal legaal. Maar
had jij ervan afgezien dan?
Daar hebben we ook een grote mond over. Nou ja, vanaf gezien, de vraag is natuurlijk hoe geloofwaardig het is als jij de leider bent van het linkse blok. Hè? En als een van je grote zorgen in je partij ook is van het armoedebeleid. Hè? Dat werd hem ook gevraagd van wat vindt u van wat gaat u doen tegen de armoede? De toenemende armoede in Nederland, vroeg een van die jonge juichers die ze hadden zorgvuldig hadden geselecteerd en neergezet in die zaal. En daar kwam er wat onsamenhangend verhaal over van ja, nulurencontracten. En verder moeten we heel goed kijken waar de armoede vandaan komt. Ik denk, oh, daar heeft hij nog niet echt heel erg goede inzichten over. Mm. Terwijl er in juni toch een heel rapport is verschenen van het CPB. Met allemaal denkrichtingen over hoe je daar wat aan kan gaan doen. Die zich overigens vooral richten op toeschuiven van geld via de verschillende toeslagen. Maar ik dacht wel bij mezelf van als jij op een gegeven moment, als je lang in die bestuurlijke wereld verkeert, dan is de kans best groot dat je de aansluiting met de mensen waar je ooit toe behoorde en die op het schild hebben gehesen, dat je die in de loop der jaren verliest. Want je zit dan in je gebouw in Brussel, je rijdt in een gepantserde auto, iedereen houdt de deur voor je open, je bent een hele belangrijk iemand. Eens in de maand geef je een interview aan de NOS, als een soort het gesprek met de eurocommissaris weg. En dat vind je dan qua je te laten gelden voor in de publiciteit voor je land ook wel weer genoeg. Dus je gaat toch een beetje in je eigen wereld van succes en status leven. En dan is de vraag of als je dan terugkomt om het land te redden, net als Sigrid Kaag dat eigenlijk kwam, die kwam terug naar Nederland om hier ook heel verstandige dingen te doen. Nou ja, dat is ook niet helemaal goed bevallen, om verschillende redenen overigens. Maar dat het lastig is, zeker voor als mensen weg zijn gegaan en terugkomen of helemaal nieuw op het toneel verschijnen, om dan te overleven ook in de politieke actualiteit van 2023... Bijvoorbeeld ook Edith Schippers bijvoorbeeld. Hè, voor de VVD natuurlijk ook, hebben wij ook wel gedacht van nou, die kan eens Rutte gaan opvolgen. Mm. En dan zit ze vast in die partijtop, is ze leider van de senaatsfractie. En ze stond daar in die debatten. En je merkte gewoon dat zelfs tegen Klaver en de Kuiken het gewoon best moeilijk was om overeind te blijven. En dat Rutte haar zelfs hielp in dat met z'n vieren debat bij Jeroen Pauw. Dat toch wel een beetje een ontmaskering was. Niet omdat ze slecht is of zo, of het niet van begrijpt, maar omdat de rap van de tongriem, de juiste toon aanslaan, feeling krijgen met het electoraat, ineens, ook door een verwijdering van een paar jaar, geen vanzelfsprekendheid is. En ik ben dus heel benieuwd de komende tijd. Weet je, we hebben dat met dat wachtgeld nu. Ik denk, ja, weet je, met zo'n baan, je zou ook kunnen zeggen, natuurlijk zie ik er vanaf. Want ik heb over 3 maanden ben ik Kamerlid. En dan
heeft hij geen inkomen 3 maanden lang.
Ja, en bovendien, weet je, dat Kamerlidmaatschap, dat verdient ook goed. Maar dat is ook fors minder dan het eurocommissariaat.
Ja, zeker.
Dus dan
ja.
Dat je wel bij jezelf denkt van, goh, zou je dan zo aan de bedelstaf zitten? Maar goed, dat was dan weer het huis in Brussel wat hij huurt. Nou, het zal allemaal wel.
Nou, jij volgens mij wil jij ook zeggen van, het is een kwetsbaarheid. Hè? Dat als je uiteindelijk in verkiezingsdebatten terechtkomt en je gaat de confrontatie aan met Ontzicht, met Van der Plas, met noem het maar, dan is dat wel een punt waar natuurlijk
dat sowieso
SP, waar natuurlijk mensen een beetje je graag op gaan zitten.
Dat sowieso, dat sowieso. En zeker inderdaad vanuit de SP, die sowieso een beetje geïrriteerd raken dat het nu de discussie over armoedebeleid gaat en de ene naar de andere partij dat aan het omarmen is. Het CDA doet het nu ook, om zich natuurlijk met zijn bestaanszekerheid. Vroeger heeft trouwens de PvdA, Lodewijk, als je dat op punt ook regelmatig gemaakt, maar toen sloeg het niet erg aan. En dat heeft de SP, daar zijn ze ongeveer voor opgericht, ja, om daarover aan de bel te trekken. En die zien nu dat er met hun agenda, en nu is het ineens wel belangrijk. En denken ze, ja, dan doe je nu alsof jullie het licht hebben gezien, terwijl wij het al die tijd natuurlijk al hebben geroepen. Dus dat is geen automatische gezelligheid in dat linkse blok tussen SP en die rood-groene combinatie. Maar reken maar dat ik snap ook niet waarom je het niet gewoon heeft gezegd. Ik snap wel dat je er niet onmiddellijk bij stilstaat. Maar je kan wel op een gegeven moment, als er commotie over ontstaat, denk ja, die 3 maanden. Laat ook PvdA GroenLinks anders iets overbruggen voor hem of zo.
Je kunt ook andersom zeggen, ja, die 3 maanden is dan, ja, waar gaat het verder over?
Ja, nou ja, omdat mensen toch... Je moet mensen wel verleiden om naar de stembus te gaan. En zeker als het gaat om wie komt nou echt op voor mij? Wie kan zich nou echt invoelen in mijn situatie? Wie vecht nou echt voor mijn... Als het gaat om de portemonnee, heb ik het over. Wie vecht nou echt voor mijn belangen? Wie is dan het meest geloofwaardig? En de vraag is of Timmermans dat dan is. Of dat andere mensen, bijvoorbeeld bij de SP of bij Omtzigt of wie dan ook, daar een geloofwaardiger verhaal over hebben. Ook omdat Timmermans natuurlijk, en dat zag je ook in die presentatie van de afgelopen week, maar dat deed hij natuurlijk ook als eurocommissaris. En het is ook het DNA van GroenLinks, dat het eigenlijk wel heel erg veel over klimaat gaat.
Ja.
Ook in de rood-groene beweging, terwijl de rood-groene beweging toch voor de helft uit de PvdA bestaat, die veel meer over bestaanszekerheid zou willen praten,
ja,
met mensen.
Ja. Opvallend. Overigens zei Timmermans wel meteen bestaanszekerheid. We hadden dat interview met Omtzigt nog niet gehad. En Timmermans noemde ook nadrukkelijk dat woord.
Nou, bestaanszekerheid is minstens even belangrijk. Maar die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We kunnen klimaatbeleid alleen maar, draagvlak voor klimaatbeleid alleen maar krijgen als mensen zich veilig voelen in hun bestaanszekerheid. Dus het een kan niet zonder het ander.
Klein uitstapje naar Jette, want dat is inderdaad wel aardig dat Jette is heel nadrukkelijk met dat klimaat bezig. Die wil dat niet controversieel wordt gemaakt. Ja. Nou, die is natuurlijk nu op social media al als lijsttrekker heel actief, maar die zit echt vol op dat klimaat. Is misschien ook wel een kwetsbaarheid als de verkiezingen misschien juist over die bestaanszekerheid gaan voor D66. Hoe groot is die achterban?
Nou ja, het kan ook over meerdere dingen gaan natuurlijk. Ik denk dat migratie ook nog wel kan worden. Gek genoeg hoor je eigenlijk niemand meer over stikstof praten. Terwijl dat was toch het grote probleem en moeilijk. Omdat eigenlijk iedereen weet dat eigenlijk geen kant meer op kan. Dus dan ga je daar maar liever over zwijgen tijdens een campagne. Om dan na de verkiezingen weer met verschrikkelijke dingen aan te komen zetten. Dat zien we nu eigenlijk al een beetje aankomen natuurlijk. Maar ja, voor Jette... Wie is de grootste klimaatvechter? Nou ja, hij heeft natuurlijk wel mee dat hij, ik geloof, mede dankzij ons het plakkaat de klimaatdrammer. Hè? Dat was toen, we hebben ooit opgeschreven dat D60 nog aan een drammer was. Toen heeft Klaas Dijkhoff dat overgenomen in het interview wat we met hem hadden toen. Over dat het maar eens afgelopen moest zijn met dat gedram van Jette. En nou ja, zo is dat een eigen leven geleid. Is die klimaatdrammer shirts laten maken? Nou, wel heel goed. Maar de vraag is natuurlijk van ja, is dat de reden waarom mensen massaal naar de stembus zullen rennen voor D66? Dat deden ze misschien de vorige periode ook wel enigszins. Maar dat ging ook vooral met de belofte van het nieuwe leiderschap. Het idee dat een vrouw minister-president kon worden. En dat zou Sigrid Kaag dan moeten zijn. En nou ja, die heeft uiteindelijk wel goede verkiezingen gedaan. Maar bij afstand niet zoveel zetels gehaald als Mark Rutte. Dus daar zag je al een beetje het verval van het was een belofte. Nou, vervolgens die lange formatie, de ellende. Een goed regeerkart voor D66 uitonderhandeld, maar eigenlijk alleen maar chagrijn en MeToo-kwesties. En dat leiderschap kwam uiteindelijk niet goed uit de verf. En Jette moet nu de scherven opruimen met een partij die ook veel nieuwe mensen zal kennen. Noodgedwongen ook veel mensen zal zien vertrekken. Want als je van 24 naar 8 zetels gaat in de Kamer...
Oh, je neemt vast een schot voor de boeg.
Ik zou echt op dit moment een wonder moeten gebeuren dat Jette de 24 houdt. Ik denk niet dat ze daar zelf ook rekening mee houden, want dat was toen al een historisch hoge uitslag. En ze hebben niet echt per se iets om zich nu mee te onderscheiden, zoals ze dat met Kaag natuurlijk wel hadden bij de vorige campagne. Dus dat wordt heel ingewikkeld, heel moeilijk campagne voeren ook, omdat ja, D66 had het ongeveer het regeerakkoord geschreven, maar dat ligt na een anderhalf jaar nu weer in de prullenbak. En nou ja, die partij ook wel een lastige reputatie heeft opgebouwd inmiddels voor zichzelf. Jette denk ik niet de hele erfenis met zich meedraagt automatisch. Want hij is wel charismatisch en een slimme man en een goed minister ook geweest, denk ik. Je kan niet eens met zijn beleid, maar ik denk wel dat het iemand is die capabel was voor die plek. Nou ja, dat zal dus best ingewikkeld worden voor hem. Toch om een tussen het geweld van PvdA GroenLinks, Yeşilgöz natuurlijk, de rechterzijde, die volgens mij ook hoge potentie heeft als het gaat om het toch aantrekken van kiezers. Volt natuurlijk is er nog, die ook graag een partijtje mee willen. De Partij voor de Dieren doet het al jaren steeds beter.
Ja.
Zit toch allemaal een beetje in dezelfde vijver te vissen. En de vraag is, lukt het Jette om buiten die vijver ook nog kiezers binnen te halen?
Ja. Ja.
En dat lijkt mij heel lastig. Dus,
wordt een enorme opgave voor Jette. Overigens, is het weer een beetje pijs en vreed tussen Kaag en Rutte? Even tussendoor, want wij zijn natuurlijk met die laatste podcast, was er een bang van, heb ik met jou daar. Dat ging over het mes in de rug, wat gestoken was van Rutte. Dat was op dinsdag de podcast. Op maandag kon
maandag was het gebeurd, dinsdag. Ja.
Donderdag ging ik naar Kaag. Die haar vertrek aankondigde. Nou, ik mocht net. Ik vroeg haar. Goh, welk rapportcijfer geeft u zelf eigenlijk? Nou, dat vond ze allemaal waardeloze vragen. En toen keek ze meteen van me weg.
Hele goede vraag.
Kon ik haar niet meer. Ik kon haar maar één vraag stellen. En vrijdag was Rutte natuurlijk met dat legendarische moment. Dat hij alle een toerist vroeg of die dan met hem op de foto wilde. Was allemaal hartstikke vrolijk. Maar toen ik zei van hoe reflecteert u eigenlijk op die situatie?
Ja.
Geen commentaar.
Ja. Nou ja, dan weet je wel hoe laat het is. En hij heeft toen in die persconferentie, zag ik, want ik was toen, zat zelf in het vliegtuig toen, maar die persconferentie heeft hij toen ook nog gezegd dat hij er van alles van vindt.
Ja.
Maar er niks over gaat zeggen. Nou, dat zijn in Rutte, maar ook parlementair taalgebruik, zijn dat hele veelzeggende mededelingen. Ze waren bij de VVD en Rutte zelf ook woedend over het scenario wat zich leek te ontvouwen. Namelijk een onmiddellijke geforceerde verwijdering uit een torentje. Even los van hoe gepast dat is voor iemand die 13 jaar, of je het nou eens mag of niet, maar wel 13 jaar premier is geweest, langzittende premier. En die trap je er dan uit, omdat de enige motivatie eigenlijk is, namelijk als hij nog een keer meedoet, wint hij weer de verkiezingen. Dan krijgen we weer geen torentje, zicht op het torentje, want dat zat erachter. Op het moment dat hij zijn aftreden bekend maakte, kon ook die motie door de prullenbak. Want toen werd er aan hem wel de demissionaire status toevertrouwd. Dus waarom zou je iemand willen wegsturen? Omdat je eigenlijk denkt dat hij niet meer in staat is zijn ambt goed en fatsoenlijk te vervullen. Totdat je aankondigt dat je niet met de verkiezingen meedoet. En dan zijn al die bezwaren kennelijk als sneeuw voor de zon verdwijnen. Nou ja, verraderlijk, erg onverstandig ook deze afslag. Kijk, Van Wilders, die wil Rutte altijd weg. Dus dat zijn we min of meer wel een beetje gewend. Maar ook een partij als PvdA GroenLinks, die met dat plan natuurlijk ook nadrukkelijk bezig waren. Toch een bestuurlijke verantwoordelijke partij geweest, de PvdA. Nu gekaapt door het activistische GroenLinks. En daar kreeg je dus al de eerste daad van Klaver om poging om iets te forceren, waardoor het in Den Haag alleen maar een grotere puinhoop was geworden. Want dat zou betekenen dat ook het VVD-smaldeel zou opstappen. Dat Kaag tijdelijk premier zou worden of tot de volgende verkiezingen. Misschien weer extra ministers moet gaan uitzoeken, omdat het toch best wel veel posten zijn die vrijkwamen. Maar als je president schept om zoiets te forceren, dan geef je eigenlijk ook de VVD, die dat dan ziet gebeuren met de eigen premier, die ze 13 jaar lang in het torentje hebben gehad. En Wilders, die ook zo zijn gedachten heeft bij Kaag, die denken, dat is in het eerstvolgende debat de motie van wantrouwen tegen premier Kaag. En dan gooien we die club er ook maar even uit. Weet je, je kan je politiek, de boede en de boosheid en frustratie voor de kabinetsval goed voorstellen.
Ja, ze voelen zich ook door VVD natuurlijk volledig in een hemd gezet.
Zeker.
Bij
dat snap ik ook prima, dat ze dat vinden. Alleen, je moet wel een stap verder gaan, als je in ieder geval iets van bestuurlijke verantwoordelijkheid zegt te willen nemen, dat als jij president gaat scheppen door mensen die waar je het niet mee eens bent, maar waarvan je denkt, als ze de kans krijgen, dan worden ze misschien wel de grootste. En daarom stuur ik ze nu maar weg, want dan beschadig ik ze zo heftig. Dan heb ik straks zelf een kans dat je daarmee niet in het landsbelang handelt.
Nee.
Want je creëert precedent voordat de volgende keer dat iemand demissionair is. En je denkt, nou, dit is mooi het moment om Frans Timmermans te lozen. Want ja, zijn kabinet met 8 partijen was na een half jaar lag in de greppel. Maar misschien als hij nu een poging doet, kan hij wel de grootste, kan hij opnieuw de grootste worden. Dus weet je wat, we gooien hem nu het torentje uit. Onmiddellijk. Dan heeft onze Dylan Yeşilgöz of Geert Wilders of Pieter Omtzigt misschien wel de kans om de grootste.
Dus Rutte heeft uit het landsbelang zijn eigen positie opgeofferd. Of gaat dat schiet me nu in één keer te binnen, die gedachte. Zou hij politiek zo denken dat hij denkt van ja, als ik nu nog doorga, dan dan wordt het dus echt een puinhoop. En dat natuurlijk met de oorlog in Oekraïne die we hebben. Natuurlijk enorm onzekere tijden.
Nou, ik weet niet of het per se het landsbelang de motivatie voor hem was om weg te gaan. Ik denk ook dat hij misschien zijn knopen heeft geteld. En gedacht van, ik ga het waarschijnlijk niet redden. De kans bestaat. Zeker omdat op een gegeven moment duidelijk werd dus dat D66... in ieder geval enkele D66-Kamerleden met de gedachte speelden om die motie te steunen. En die zou een meerderheid krijgen. Ik hoorde trouwens ook afgelopen week dat ook de ChristenUnie met de gedachte speelde om de steun te verlenen aan zoiets. En daar ook nog niet helemaal uit was. Maar in ieder geval even een tijdje
getwijfeld. Dat is heel lelijk geworden.
Dat wordt heel lelijk geworden. Of dan dat betekent dat Rutte zijn vertrek heeft gedaan in dat lastbelang. Of dat hij voor zichzelf heeft gedacht, ik ga mij niet weg laten sturen op deze manier. Dat kan natuurlijk ook nog. Hè? Dat je kan heel boos worden omdat mensen het overwegen. En zelfs je eigen vicepremier je opbelt en zegt, ik wil dat je, of je moet oppassen, want een D66-fractie weet nog niet of ze die motie niet gaan steunen of deels. En daar moet je maar laten ze afhangen van het debat. Dus doe je best. Dan kan je dan vervolgens denken, zelfs als ik mijn aftreden bekend maak, zouden zij alsnog kunnen eisen dat ik onmiddellijk vertrek. Ja. Want er is daarna ook echt contact geweest, ook met de secretaris-generaal, onmiddellijk na het telefoontje van Kaag, om te waarschuwen van, ik ga weliswaar mijn aftreden aankondigen, maar ze zijn op oorlogspad. Want ze wisten natuurlijk, toen ze naar die kamer liepen en Kaag had gebeld, natuurlijk niet of daarmee een motie van tafel zou zijn. Dat ging wel snel.
Dat ging heel snel.
Maar dat was zelfs in het debat nog niet helemaal duidelijk. Omdat Rutte die verklaring had gegeven. En Wilders zegt dat hij wel er nog steeds een hoofdelijke stemming wil hebben waarschijnlijk. Waarmee de motie dus nog niet van tafel was. Dus het had theoretisch kunnen zijn dat Rutte, ook al had hij zijn afscheid aangekondigd, dat mensen zo boos waren en rancuneus, dat ze dachten, en toch willen we dat hij onmiddellijk vertrekt. En dat zou dus betekenen dat ook op het ministerie van Algemene Zaken mensen zich moesten voorbereiden om een nieuwe premier diezelfde dag nog.
Ja.
Dat is nogal wat eigenlijk. Kijk, bij Rutte blijft nooit lang boos op mensen. Ik heb onlangs in zijn omgeving ook wel eens geïnformeerd of überhaupt iemand is waar die echt niet mee door één deur kan en weigert mee te praten. En toen hoorde ik wel dat er wel, die mensen schijnen echt te bestaan. Ze schijnen wel echt. Maar
die denk je uit het politieke? Nee, dat
niet,
snap ik.
Ik ga niet speculeren. Maar die schijnen dus wel te zijn. Dat zullen we misschien ooit nog eens horen.
Ja.
Maar over het algemeen is Rutte toch pragmatisch. Dus zij is de vicepremier. Blijft dat ook tot het einde. Zeker nu Hoekstra de eurocommissaris wordt. Dus zij moeten met elkaar nog een jaar lang het land besturen. Ja. Dus je moet met elkaar toch door. Maar ik denk dat Rutte zich ook heel heeft geërgerd aan het gebrek aan ook wel politiek inzicht en bereidheid om met je vuist op tafel te staan in je eigen partij. Hè? Want Kaag, die zat op donderdag, je had er gesproken, s'avonds zat ze bij Sven Kokkelman. Toen hekelde ze het vreemd dat zij Rutte met dat telefoontje en dat vreemd een krant. Oh, wie zou dat nou zijn, dacht ik. Maar goed, ik was al toen mijn zwembroek aan het inpakken ondertussen, toen de vicepremier op televisie was. Want ik zou de volgende dag weggaan. Maar ik dacht wel bij mezelf, ze had dit gewoon niet goed gedaan. Want zij had Rutte verwachten van haar dat zij haar leiderschap zou laten gelden in die fractie. Want het is niet zo dat ze daar ineens mee geconfronteerd werd in die ochtend. Er was natuurlijk het hele weekend contact in de top van D66. Welke koers er gevaren. Dus men was er al mee bezig. En ik denk dat Rutte van haar verwachtte, jij bent leider, ik snap dualisme, maar dit gaat over grotere dingen dan alleen D66 gram laten halen. Dus je moet dit voorkomen. En de apathie die hij, denk ik, heeft ervaren in dat telefoontje van, oh ja, en misschien stuurt mijn fractie je wel naar huis vandaag, of een deel daarvan, dat hem dat razend heeft gemaakt. En nog steeds dat hij dat politiek onverantwoordelijk vindt. Daar is hij overigens niet de enige in. Want ook bij het CDA, toen ze er kennis van kregen, dat überhaupt Jesse Klaver daarmee van bezig was om dat voor elkaar te krijgen. Maar ook later dus van de D66 begrepen dat die dat van plan waren.
Ja.
Die hadden ook zoiets van, je maakt echt een heleboel kapot dan. Want je zet eigenlijk op het moment dat er een andere politieke verhoudingen zijn, de deur ook wagenwijd open om voor andere partijen later hetzelfde te doen als het je niet bevalt.
Maar goed, hadden CDA en VVD misschien wel alleen gestaan erin, als de ChristenUnie dus blijkbaar ook zoiets overwoog. Het geeft aan hoe hoe ongemeen spannend.
Het was heel spannend, precair. Maar ook wel dat je wel, en dat is dan ook wel weer de lastigheid van het tijdstip, hè? De laatste dag voor de zomervakantie. Dat geeft aan hoe je dit soort dingen ook altijd aan die einde van die politieke seizoen aantreft. Hè? We hebben het ook toen gezien met, uit mijn hoofd toen met de val van Balkenende 2. Dat was ook richting de zomer. Met van die eindeloze debatten die dan tot 17:30 duurden.
Ja.
Er gaan alleen maar ongelukken gebeuren.
Ja, ja. Omtzigt. We gaan meteen al de bonusminuten in, dames en heren. beste mensen thuis. Maar om zich moeten we natuurlijk nog even bespreken. De Messias uit het Oosten.
Ja. Ja,
daar vind jij wel wat van, hè?
Nou, ik had in mijn column geschreven dinsdag, maandag online, afgelopen maandag, dat geen politicus heiligverklaring past. En we hebben het hier natuurlijk al vaker over gehad, ook over Omtzigt. Volgens mij zijn wij een van de weinige media die af en toe ook nog een kritische noot durfden te kraken over hem. Ook in de tijd dat het met CDA allemaal niet goed ging. Ik heb Sam Hagens van de SBS6 ook wel eens bij VI iets te over horen vertellen. Mm-hmm. Maar je moet politici niet als heiligen gaan behandelen. Ook zij maken fouten. Ook zij zijn niet onfeilbaar. En je kan een plan hebben om een nieuwe beweging te starten en het parlement te bestormen op de beschaafde wijze. En niet als op zijn Amerikaans, maar gewoon van wij komen hier met onze gedachten en met een goede, eerlijk gewonnen zetels het land op een andere manier leiden. Dat kan natuurlijk allemaal. Alleen, we weten nog helemaal niet wie er op de lijst komt. We weten ook niet precies het programma. Dat zijn toch wel vrij essentiële dingen. We weten ook niet hoe hij als partijleider is. Daar heb je in, als het gaat om samenwerking, echt van mensen die hem echt goed gezind waren, ook op hem hadden gestemd met de leiderverkiezing, omdat ze Hugo de Jonge bijvoorbeeld niet pruimden. Maar wel hun twijfel hadden of hij daar de juiste man op de juiste plek is, of dat hij juist veel beter is in zijn volksvertegenwoordigende werk. Hij had van de week had hij weer dat mooie verhaal over de accijnzen.
Ja.
Weet je, nou ja, dat is vintage Omtzigt. Dat je denkt, waarom kon die 149 Kamerleden, collega's van hem, dat niet doen?
2,5 euro, hè? Ja, €2,50.
Maar hoe weet je, dus die man is bezig met een partij op te richten. En die heeft ook nog even even de vinger op de zere plek gelegd.
Ja.
Nou, dat is zijn talent. Ja. En je mag best je afvragen van, goh, zal hij als partijleider überhaupt dat talent nog goed kunnen uiten? Of is hij dan veel te druk met functioneringsgesprekken?
Ja, dus gaat hij dat uitbesteden?
Maar je ziet, die heiligverklaring is een beetje in de mode geraakt de afgelopen jaren. Ineens staat er iemand op en dan denken, en nu loopt Omtzigt natuurlijk al een tijdje mee, maar mensen denken van, ja, die Omtzigt die durft tenminste wel de waarheid te zeggen. En dus hoppakee, met z'n allen daar op. Net als Caroline van der Plas natuurlijk. Hè? Leuk experiment. Ja, weet eigenlijk niet precies waar ze voor staat, maar het is een leuke vrouw en ze is tegen Rutte, hoppakee. En zij staat een andere politiek voor. We hebben het met Sigrid Kaag natuurlijk ook gezien. We mochten niets kritisch over Sigrid Kaag vragen, want het was vrouwenhaat. Maar uiteindelijk bleek ze geen goede partijleider en geen goede minister van Financiën. Uitstekend diplomaten. Ik denk ook als minister van Buitenlandse Zaken dat ze daar op zich op haar plek ook zat. Heel kort natuurlijk geweest vanwege die Afghanistan kwestie. Maar mensen beoordelen op hun capaciteiten zonder dat je automatisch vervalt in denk van nou, maar dit is de belofte. En het is een beetje in de mode geraakt dat bij elke verkiezing er zoiets ontstaat van nou, dan zetten we al onze fiches op het vakje van nu.
Ja.
En dan kijken we wel. En en dan moeten we maar zien hoe dat er over een half jaar uitziet.
Ja, wat ik interessant vond als het bijvoorbeeld over klimaat gaat, dat de analyses van Omtzigt, en dat zie je dus ook in de reacties, die zijn scherp. Hè? Dan gaat het over de klimaatlobby, over de subsidies voor de Tesla, over het stroomnet. Is dat eigenlijk wel goed voorbereid? Ja. Daarvan kun je alleen maar zeggen van ja, die analyses
kloppen.
Die kloppen.
Ja.
Maar dan vraag je natuurlijk af van nou god, hoe dat gaat dat klimaatbeleid doen van Omtzigt eruit zien? En daar is hij dan nog mee bezig. Toen zei hij ook in het interview van, of dat zei hij later tegen mij, van nou, als je echt dat soort vragen hebt, dan moet je op dit moment nog bij Jette, Timmermans of misschien ook Jezilgus terecht. Hè, want die heeft ook natuurlijk in de klimaathoek gezeten.
Ja.
Dus dat is nog niet helemaal uitge.
Nee, en dat geldt net zoals voor Henri Bontebal van het CDA, die over klimaat er weer wel een heleboel weet. Want dat was een specialist. Ja, maar als je hem iets vraagt over wat ga je nou eigenlijk met migratie doen, of wat vind je van stikstofbeleid, dan gaat dat onder jouw leiderschap dan anders. Dan is het ineens toch wel even bijschakelen en ingewikkeld. En dat is ook niet zo erg, want iemand begint net. En Omtzigt die is heel goed natuurlijk geweest in met de toeslagenaffaire in financiële hoek. Maar weet over andere dingen misschien ook wat minder. Omdat hij daar gewoon zich niet zo in heeft verdiept. Dus dat kan allemaal groeien. Maar ja, het is zonneklaar dat ook nog een partij is die in de kinderschoenen staat. En dat we heel erg goed moeten opletten en moeten kijken van waar staat iemand nou voor? Niet alleen wat is zijn analyse, maar ook hoe denkt hij het te kunnen oplossen? En toen ik in dat filmpje wat hij op, wat is zondagavond, wat dat verscheen, hè? Zei hij van
social media.
We, ons land is in allerlei crisis en het wordt maar niet opgelost. En daarom ben ik een aantal dingen van plan. Namelijk een nieuw kiesstelsel.
Ja.
Of een ander kiesstelsel. Een grondwettelijk hof. Nou, dat zijn dingen die vrij concreet klinken, maar voordat je die gerealiseerd hebt en of het bijvoorbeeld over grondwettelijk hof kan je vragen of dat gaat dat werken of niet. Dat zijn maatregelen die inderdaad, als je ze al voor elkaar krijgt, democratisch door het parlement geloodst, En dan moet het nog worden opgeruimd. Dat gaat jaren duren. Daarmee is geen Groninger, die nu zit te wachten op versterking, mee geholpen. Daar zijn ook de mensen in de toeslagenaffaire niet met terugwerkende kracht mee geholpen. Later wel als ze iets zouden meemaken wat hen weer in zo'n ellende zou storten. Want dan zou je kunnen zeggen, hey, er wordt hier een wet gehandhaafd door de Belastingdienst die fraude weer aanpakt, die ons in de verdieningen helpt. Kortom, ik vraag me af, maar goed, dat zullen we zien, of de geboden oplossingen altijd onmiddellijk effect sorteren. Daar gaat veel tijd overheen. Of mensen, kiezers, het in deze tijd het geduld hebben om daar ook op te wachten. Dat vraag ik me af, want veel mensen verwachten ook dat de hele toeslagenaffaire nu was afgewikkeld. Ja. En dat is ook nog niet gebeurd.
Je moet wel ergens beginnen natuurlijk. Tuurlijk, wat Omtzigt ook zegt is van als je praat over een nieuwe bestuurscultuur, dan kun je het veranderen met andere poppetjes, met andere woorden. Maar hij zegt van ja, je moet eigenlijk structureel aan de slag. Hè? Meer macht bij de regio's leggen, et cetera. Maar goed, het is inderdaad niet zomaar geregeld allemaal.
Nee, maar het verklaart wel waarom je bijvoorbeeld van Kamp en Klaas Pechtold ook, die hebben natuurlijk heel veel kritiek gekregen omdat Kamp dingen zei waarvan ik ook dacht, ja, je kan Omtzigt niet verwijten dat hij geen verantwoordelijkheid genomen voor het land als hij de toeslagenaffaire heeft onthuld. Wat natuurlijk echt een schande is dat het überhaupt heeft bestaan in Nederland. Dus dat men denkt dat de man zijn verantwoordelijkheid heeft genomen. Alleen op een moment dat er een situatie komt dat er een kabinet gevormd moet worden. En dat er een campagne is gevoerd met als wij het gaan doen dan gaat het anders. En dan ga je of niet meereageren of je gaat wel meereageren. En het blijkt de werkelijkheid toch een stuk weerbarstiger te zijn. En dat is denk ik ook wat je wel een beetje mag verwachten. Er zitten natuurlijk goede ideeën en goede denkrichtingen in. En sommige systemen, netwerkcorruptie hebben ze dan heel snel over. Die lijken ook niet te veranderen, omdat met roelen, ja, je komt elkaar altijd weer tegen. En niemand durft echt in te grijpen, het roer om te gooien. En allemaal tot je dienst. Maar het is ook niet zo dat een kabinet wat over bakken met geld beschikte, dit demissionaire kabinet, met grote steun in de bevolking om problemen ook echt aan te pakken en stappen te zetten. En ook dus ondersteund weet door een Kamermeerderheid, waarin zowel VVD als D66 ook zetels hadden gewonnen. Dus op zich met een behoorlijk mandaat aan de slag kunnen. Dat die voor zichzelf hebben bedacht, nou weet je wat, we gaan nog maar eens even op onze handen zitten als het gaat om het oplossen van de problemen in Groningen.
Groningen zijn natuurlijk wel heel voortvarend aan de slag geweest, ook met Veilbrief. Daar is echt wel een...
Veilbrief is daar wat in de verpersoonlijking van de ommekeer geweest. Maar het is nog steeds niet zo dat het daarmee het leed is
geleden. Dat
allemaal
gestut zijn daar.
Precies, en ze wilden, ik weet niet hoeveel miljard. Nou, dat hebben ze niet gekregen. Dus... Nou ja, het idee dat op het moment dat er een nieuwe ploeg zit, automatisch ook binnen een hele korte termijn de problemen zijn opgelost. Ja, ik denk niet dat dat zo is. En ik ben dus bang dat op het moment dat die mensen dat wel verwachten, omdat ze op een belofte stemmen in plaats van op iets wat, bedoel, Omtzigt zou het wel willen, maar die kan het ook niet. Hij roept ook op om het samen met mensen te doen. Hè? Van, u moet ook meehelpen en steunen. En je haalt je enorm veel op de hals. Omdat je mensen het idee krijgen van als hij er zit, gaat het goed komen. En hij geeft zelf al aan van jongens, rustig aan. Ja. En ik denk dat dat op zich een heel verstandig signaal is. Omdat je zal merken dat als Omtzigt het goed doet bij de verkiezingen, wat ik op dit moment wel verwacht, dat dat niet zal betekenen dat op de dag dat de verkiezingen voorbij zijn, de wind uit het noorden gaat waaien in plaats van uit het westen of zo.
Ja, het is inderdaad nog een afweging of hij dan in
alle kiezen, in dit geval.
Ja, precies. Of hij in alle kiezerschikte mee gaat doen. Hè. Het is tegenwoordig hip om te zeggen, ik wil niet per se meer de grootste zijn. Het wordt wel wat, hè, die debatten, Wouter. Potverdrie zeg.
Het wordt hartstikke leuk.
Versus Timmermans, Jeziel is erbij, Van der Plas.
Hartstikke leuk politiek seizoen. Dus voor mensen die in politiek geïnteresseerd zijn, wordt het...
Ga je reclame maken?
Ja, maar dat is het. Nou, luisteren mensen. Die denken, willen over politiek iets horen. En volgens mij wordt het heel spannend, heel enerverend.
Ja, en wij gaan met volle energie een hele reeks aan afhamerens maken. Wouter, tot de volgende.